Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jasper van Dijk en te gast is bij mij Merijn Oudenaamse, politicoloog en socioloog. En we gaan het hebben over de vraag, is er nog toekomst voor links? Merijn, hartelijk welkom in onze uitzending. Jij hebt ontzettend veel geschreven over neoliberalisme, over Pim Fortuyn, over talloze zaken. Je schrijft ook columns voor de Groene Amsterdammer. Dus we kunnen het hebben over de actuele politiek en we kunnen het hebben over de achtergronden daarbij, omdat jij daar zoveel over hebt geschreven. We zitten nu natuurlijk midden in een formatie die maar niet tot een einde lijkt te komen. Neemt heel veel tijd in beslag. Dus het is niet heel zinvol om nu te gaan speculeren wat er nou precies uitkomt. Want dat is volgens mij nog erg onduidelijk. Maar we kunnen het wel hebben over de verkiezingsuitslag. Er was natuurlijk een heftige overwinning voor de PVV. En jij schrijft in een recente column in De Groene: in werkelijkheid is de PVV een vormende kracht met een duidelijk ideologisch wereldbeeld. Andere partijen zien politiek veel meer als bestuur en hebben daardoor te weinig weerwoord geboden. Kun je toelichten wat je daarmee bedoelt?
Ja, het is een soort gemeenplaats, denk ik, over het rechtspopulisme. Hè? Dat politieke leiders als Pim Fortuyn en Geert Wilders of Thierry Baudet, dat die enkel verwoorden wat er leeft onder het volk. Hij zegt wat ik denk. terwijl ze eigenlijk zelf zichzelf zien als mensen die een boodschap verspreiden. En dat zie je heel sterk bij Geert Wilders. Hè. Het duurde best wel lang voordat mensen dat hele anti-islam denken van hem goed begrepen. Mm-hmm. En daar heeft hij wel 20 jaar op gehamerd. Dus er is heel vaak het idee, vooral bij de middenpartijen, hè, dus dat het rechtspopulisme, de manier waarop je daarmee omgaat, is om te zeggen dat de problemen reëel zijn, maar dat de antwoorden van mensen als Wilders en Fortuyn en zo, dat die te simplistisch zijn. En hè, wij bestuurders, realistische partijen uit het midden, wij hebben wel die antwoorden. Mm-hmm. En dat is ook nu weer een houding die je veel ziet terugkomen. En dan ontgaat je iets, namelijk dat het bij Wilders en bij andere rechtsradicale figuren heel erg belangrijk is hoe die problemen worden gedefinieerd. Kijken we naar woningnood, hè, en hebben we het dan over de 10% statushouders of minder zelfs, geloof ik. En wijzen we die aan als de schuldigen, mm-hmm, dan culturaliseer je dat probleem. Mm-hmm. Hè, dan zeg je van feitelijk, we moeten aan de knop van de immigratie zitten om onze voorzieningen weer beschikbaar te maken voor de gewone Nederlander. Of zeg je van, nou ja, als we kijken naar het woonbeleid van de afgelopen 20 jaar... dan heeft de VVD in belangrijke mate de volkshuisvesting eigenlijk afgebouwd. De woningbouwcorporaties enorme sommen geld afhandig gemaakt. En daar zitten we nu met problemen. En om dat weer op te bouwen heb je een enorme investeringsimpuls nodig. Nou, dat is een heel ander verhaal. Dus het ene verhaal is een cultureel verhaal. Het is eigenlijk een makkelijk verhaal, want je hoeft niet belastingen te verhogen of geld vrij te maken. Je kunt alleen zeggen van, nou ja, deze mensen sluiten we uit van de voorzieningen en dan hebben we weer genoeg voor iedereen. Hm. En het andere verhaal is een sociaal-economisch verhaal. Maar het gaat dus heel erg om de definitie van problemen. En wat we zien is de afgelopen 20 jaar eigenlijk, zijn we steeds meer in een debat terechtgekomen waarin alle problemen als cultureel geframed worden. En waarin ook de tegenstelling tussen mensen die de macht hebben en zeg maar het gewone volk ook cultureel geframed worden. Hè? Dus het meest duidelijke zien we dat bij zowel Wilders als bij Baudet in hun analyses van het World Economic Forum. Dat zie je ook terug in de tweets van Geert Wilders. Het World Economic Forum, volgens een bekende samenzweringstheorie, dat is een plek waar men het kapitalisme wil afschaffen. Dat is de Great Reset. Die Klaus Schwab, die voorzitter van het World Economic Forum, die heeft na de coronacrisis een proces in gang gezet om de economie te gaan vergroenen. En volgens zowel Wilders, Baudet al, maar als internationale figuren is dat een complot om uiteindelijk bij een soort totalitaire groene samenleving uit te komen. Ja. Maar het grappige is dus, World Economic Forum, dat is gewoon de kapitalistische elite die met een private jet allemaal naar Davos, naar Zwitserland, daar komen aanvliegen.
Ja.
En dat zouden juist degene zijn die samensweren tegen het kapitalisme. En dat zie je dus op allerlei terreinen, dat we dus heel erg in een soort cultuurstrijd terechtgekomen zijn, waar mensen een heel vertekend beeld van de werkelijkheid krijgen. Hmm. En dan is het opeens de mensen die in Nederland in de Tesla's rondrijden, dat zijn niet de VVD'ers. Niet meer de vroom vroom partij, maar de zoom zoom partij, heb ik laatst gehoord.
Okay.
Maar dat zijn de GroenLinks PvdA'ers. Er is een linkse elite aan de macht. Die probeert het kapitalisme af te schaffen vanaf het World Economic Forum. Het gaat er niet enkel om te zeggen van oké, de analyse of het verhaal van het rechtspopulisme, dat nemen we aan dat leeft onder de mensen. Laten wij nu eens beleid hierop gaan formuleren. Nee, je moet dat verhaal tegenspreken.
Is dat ook wat je bedoelt met dat citaat inderdaad? Want je schrijft, de PVV is een vormende kracht, sterk ideologisch. En de andere partijen waren veel te politiek bestuurlijk. En hadden dus geen goed weerwoord op dat ideologische verhaal van de PVV. Hoe moet ik dat nou precies begrijpen? Want hadden die middenpartijen zeg maar dan geen ideologisch antwoord? Een te veel bestuurlijk antwoord? Een te ingewikkeld antwoord?
Ja, nou, ten dele gaan ze in dat verhaal mee. Dus je ziet dus dat vooral de VVD natuurlijk heel duidelijk dat anti-immigratieverhaal ook verkondigt.
Mm-hmm.
En ten dele denk ik dat er niet een duidelijk ander verhaal is waarmee je dat de verhaal van Wilders bestrijdt. Het is denk ik ook lastig. Hè? Wilders kwam in deze campagne echt als een soort duveltje uit de doosje. Het was echt in de laatste weken dat hij groot werd. En hij was eigenlijk toch onverwacht nog dat de PVV zo sterk naar voren kwam. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk wel logisch is als je migratie tot het leidende thema maakt.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk dat als je echt goed gaat kijken, in hoeverre wordt Wilders echt met het woord bestreden? Nou, heel weinig.
Ja, ik heb me dat als oud SP-Kamerlid natuurlijk ook veel afgevraagd. Hoe kan het dat de SP zo weinig zetels haalde en de PVV zoveel zetels? Heeft dat te maken met migratie? Of heeft dat te maken met het feit dat Wilders gewoon veel harder tegen het establishment aanbeukte? Of is het een combinatie van die twee? Ik denk het. Ik denk dat het heel veel met beide zaken te maken heeft. Heb jij daar een idee van? Hebben mensen op Wilders gestemd vanwege zijn migratiestandpunten? Of was het meer een proteststem tegen de zittende elite?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Want er zijn natuurlijk peilingen. Er zijn mensen gevraagd naar waarom ze op de PVV stemmen. En dan zeggen ze dat vanwege migratie is. Maar tegelijkertijd wordt migratie gekoppeld aan allerlei andere dingen. En dat is ook hoe mensen over politiek nadenken. Ze denken niet over politiek in strikt gescheiden categorieën. Maar meer een soort van een soort lappendeken van dingen die elkaar eigenlijk over elkaar heen lopen.
Mm-hmm.
En dan wordt migratie gekoppeld aan woningnood, aan de economie. Hè? Dus dat We hebben door de inflatie de afgelopen 2 jaar hebben veel mensen toch wel zijn er in koopkracht achteruit gegaan.
Mm-hmm.
Als er dan iemand is die met een verhaal komt van ja, deze mensen die teren op publieke voorzieningen en de kosten van de immigratie zijn heel hoog. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Ja, dat is dan wel iets wat aanspreekt.
Dat is een ongelooflijk sterke boodschap geweest die inderdaad heel dominant is geworden. En je zou kunnen zeggen, linkse partijen die van oudsher natuurlijk op die sociaal-economische thema's sterk zijn en zeggen het moet gaan om herverdeling, het moet gaan om de bestrijding van de kloof tussen rijk en arm. Die boodschap is blijkbaar minder sterk overgekomen dan die meer culturele thema's die jij net ook noemde. Van ja, nee, maar het zijn de migranten die mijn woning inpikken.
Ja.
Hoe kan dat dat die sociaal-economische dat thema veel minder sterk is geweest de afgelopen jaren?
Ja, dan heb je het echt over een ontwikkeling die teruggaat tot de jaren 90. Hè. Toen was nog de sociaal-economische tegenstelling was dominant in het debat.
Mm-hmm.
En toen was de PvdA ook nog een grote partij. En er zijn een aantal redenen daarvoor. Aan de ene kant zijn we als land rijker geworden. De arbeidersklasse is deels geëmancipeerd. Deels zijn de fabrieken van weleer die zijn naar China verhuisd.
Mm-hmm.
Deels is het ook dat in de jaren 90 de derde weg ontstond en links meer naar het midden is getrokken op sociaal-economisch beleid.
Mm-hmm.
Dus het conflict was er niet meer in de jaren 90 over de inrichting van de economie.
Mm-hmm. Hè?
Dus eigenlijk was iedereen het grotendeels met elkaar eens in Paars, met Wim Kok. Bolkestein, toen de leider van de VVD, zei dan ook van ja, het socialisme is dood.
Mm-hmm.
Zelfs de PvdA is liberaal geworden.
Alleen iedereen is tegenwoordig liberaal, behalve de SP.
Ja, precies. En er waren toen ook stemmen binnen links. Denk aan Bart Tromp, PvdA-intellectueel, schreef columns in de Parool. Die zeiden van ja, kijk, er zit één fundamentele misvatting in dit dat denken van die derde weggers, zoals Wim Kok, later Wouter Bos. Je kan zeggen dat Samson en Dijsselbloem en Asscher ook vertegenwoordigers zijn van die stroming. En dat is dat de politiek altijd uitgaat van conflicten en tegenstellingen. Je kunt niet een tegenstelling hebben in de politiek.
Hè? Mm-hmm.
De politiek gaat er heel erg om welk conflict leidend is. En dat zagen we ook bij de afgelopen verkiezingen. Gaan ze over bestaanszekerheid of gaan ze over migratie? En dan moet je altijd, je moet dan ook een tegenstander vinden.
Mm-hmm.
En hij zei, die Bart Tromp zei, kijk, als je het sociaal-economisch conflict afschaft en zegt, we hebben een consensus bereikt, dan geef je heel veel ruimte voor iemand om met een ander conflict op de proppen te komen.
Mm-hmm.
En het hele politieke landschap opnieuw te gaan definiëren.
Hmm.
En dat was Pim Fortuyn.
Ja.
Sinds die tijd is dat veel dominanter geworden. Dus het is aan de ene kant zijn dat langlopende trends en aan de andere kant zit daar een stuk doelbewuste politieke interventie en strategieën.
Maar was die sociaal-economische strijd dan ook werkelijk voorbij? Want je zei de arbeidersklasse had zich geëmancipeerd. Hè, de derde weg inderdaad was een soort verbond tussen sociaaldemocraten en liberalen. Zeker met de paarse kabinetten. Tegenwoordig zien we circa 1 miljoen mensen in armoede. Is een cijfer wat je vaak terug hoort komen. Een middenklasse die zich bedreigd voelt. Krijgen mijn kinderen nog wel een woning? Gezondheidszorg die niet voor iedereen betaalbaar is. Is die arbeidersklasse inderdaad geëmancipeerd? Is dat opgeheven, dat onderscheid? Of is die sociaal-economische strijd nog wel degelijk heel reëel?
Nou, de arbeidersklasse is veranderd. En sterk gefragmenteerd. De oude fabrieksarbeider, die is er niet meer. En dat is denk ik ook heel vaak, gaat dat mis in de analyses op links. Dat mensen denken van ja, oké, we moeten, hè, de witte arbeidersklasse is overgelopen naar het rechtspopulisme en wij moeten die terugwinnen. Maar die, die witte arbeidersklasse, die bestaat niet meer in dezelfde zin als die er vroeger was. Want die fabrieken zijn er niet meer. He, dus als je gewoon meer in marxistische zin of in materiële zin gaat kijken, wat is een arbeider? He, dat is iemand die praktisch opgeleid is, met zijn of haar handen werkt. In loondienst, want als je ZZP'er bent, dan ben je eigenlijk alweer ondernemer. He.
Zeker.
Dan moet je nu denken, zeggen onderzoekers althans, aan iemand die bijvoorbeeld als bij de verpleging werkt in de zorg. En dat is vaak een vrouw, vaak met migratieachtergrond.
Ja.
En dat zijn mensen die zichzelf niet als arbeider zien. Hè, dus dat maakt het wel lastiger. Dus als je moet dus een nieuwe coalitie zien te scheppen van mensen die sociaal-economisch gezien iets te winnen hebben bij linkse politiek. En je moet op basis daarvan mensen een verhaal, identiteit, een frames aanreiken van ja, dit is de linkse politiek, hier staan wij voor, dit is de linkse kiezer en dit is de vijand. Dat moet je ook hebben. Je moet ook een tegenstander hebben, zoals Bart Tromp stelde toen de tijd. En ik denk dat dat wel een ding is dat je op links, zeg maar van ja, op rechts heeft men een heel duidelijk beeld wie de rechtse kiezer is. Hè? Dat is de hardwerkende Nederlander.
Mm-hmm.
En dat is op zich een vrij slim frame, want dan breng je verschillende dingen bij elkaar. Aan de ene kant is dat de rijke ondernemer, die denkt dat hij al zijn geld verdiend heeft, omdat hij zo hard werkt.
Mm-hmm.
En aan de andere kant is dat meer de sappelende, kleine ondernemer of de ZZP'er die nauwelijks kan rondkomen, maar die toch een bepaalde trots daaraan ontleent.
Ja.
Nou ja, dan heb je een mooie coalitie bij elkaar.
Mm-hmm.
En op links is er eigenlijk niet echt een beeld van wat de linkse kiezer is. Hè? En we hebben ook niet echt een beeld van wie de tegenstander is. En lange tijd was, nou ja, Rutte was dan de tegenstander van de linkse politiek. En als Rutte dan weg is, ja, dan wie heb je dan nog over?
Ja.
He, dus ik denk dat je nu kan stellen dat je veel meer moet kijken naar de aandeelhouders en de rol van het kapitaal in Mirjam de Rijk heeft daar allemaal mooie verhalen over in de Groene Amsterdammer, die steeds meer van de welvaart toe-eigenen, ook het binnen het bedrijfsleven.
Zou er op dat strijdpunt enorm veel gedaan kunnen worden? Want de ongelijkheid is natuurlijk groter dan ooit. Wereldwijd ook. Hè?
Ja.
Je hoort vaak van die statistiekjes dat er 10 mensen evenveel vermogen hebben als de helft van de wereldbevolking.
Ja.
Totaal uit de klauwen gelopen natuurlijk. Ook in Nederland een gigantische vermogensongelijkheid. Aandeelhouders, kapitalisme, bedrijven die meer dan 300 miljard winst hebben gemaakt afgelopen jaar weer. Daar valt dus enorm op te polariseren. Eigenlijk een hele klassieke marxistische strijd van arbeid versus kapitaal.
Ja, zeker.
Waarom slaat dat dan niet aan?
Nou, ik denk ten eerste omdat het bedrijfsleven en aandeelhouders, dat zijn over het algemeen schuwe mensen, politiek gezien.
Ja.
Dus dat zijn mensen die liever een afspraak maken met het ministerie dan een opiniestuk schrijven in de krant. Dus het is de macht die die sector van de samenleving uitoefent, is wat minder zichtbaar. Zeker minder zichtbaar dan het koffiebarretje met havermelk waar de hoogopgeleide stedeling terechtkomt.
Die is zichtbaarder en daardoor makkelijker tegen te polariseren.
Ja, en dat speelt natuurlijk een rol dat die cultuurstrijd heel erg. Ik ben wel van de school dat mensen gesocialiseerd worden in bepaalde thema's. Hè? Dus er is een moment dat je politiek gevormd wordt en mensen zijn de afgelopen tijd politiek gevormd met die cultuurstrijd. Ook via de socials natuurlijk. En nu heb je een hele jonge generatie die gevormd wordt met Jordan Peterson en andere mannelijke influencers. En dat heeft heel erg een effect op de manier waarop je de wereld ziet. En ik denk dat links op dat terrein het best heeft laten afweten.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat dat een van de de zwaktes is bij de SP geweest. En ik zou niet willen zeggen dat de SP daarin uitzonderlijk is hoor. Maar wat je ziet bij die meer rechtsradicale partijen, is dat zij een hele soort mini-zuil proberen te creëren met hun eigen sociale mediaproducties, hun eigen televisiekanalen. Wilders zie je dat wat minder, maar je moet wel bij Wilders, die slagkracht die Wilders heeft, heeft er heel erg mee te maken dat er zo na Fortuyn eigenlijk een enorme ecosysteem van weblogs en toetsenbordkrijgers is ontstaan, dat geluid heel erg sterk reproduceert. En dan heb je ook nog weblogs als Geen Stijl en Telegraaf. En, nou ja, dat helpt natuurlijk wel. En links heeft niet zoiets.
Je zou zeggen, links heeft de VARA dan, hè, even in oude termen gezegd. Maar ik ben het helemaal met je eens. Er wordt vaak gescholden op de publieke omroep. Ik denk dat rechts helemaal geen gebrek aan aandacht heeft op de traditionele media. Maar zeker in de nieuwe media ben ik het helemaal mee eens. Forum voor Democratie heeft dat goed geregeld. En rechts, zeg maar, radicaal rechts, heeft gewoon sterke, krachtige kanalen en vijandbeelden die in makkelijke, korte filmpjes uitgelegd kunnen worden. Dus nee, dit neem ik ter harte. Dit is absoluut een goed punt. Blijft de vraag natuurlijk, hebben we het binnen de SP ook vaak over gehad, in hoeverre moet je nou die sociaal-culturele as, vraagstukken rond migratie bijvoorbeeld, daar moet je wel degelijk een antwoord op hebben, is mijn opvatting. Het is niet verstandig om te zeggen migratie is een rechtsthema, dus daar hebben we het maar niet over. Ik vind dat links daar net zo goed een reëel verhaal op moet hebben. Zeker als je nu eenmaal ziet dat het een groot verhaal is in de media. Met de beelden vanuit de Middellandse Zee, waar afgrijzelijke taferelen gebeuren. Met de migratie vanuit vele landen. Dan is er niks mis mee om te zeggen, je moet die migratie wel reguleren. Zeker als het om arbeidsmigratie gaat. Waar natuurlijk het neoliberale Europa altijd van heeft gezegd van nee, wij stellen al onze grenzen open, zodat er voor werkgevers, bedrijven, een onbeperkt reservoir is aan migranten vanuit het buitenland om hier te werk gesteld te kunnen worden. Ben je het daarmee eens?
Ja, ik denk dat ik heb daar een persoonlijke mening over, maar puur tactisch gezien denk ik dat het probleem is als je daarmee in het nieuws komt, en dat is wel wat er met de SP is gebeurd natuurlijk, dat vooral de standpunten over migratie opeens nieuwswaardig werden. Mensen stemmen voor het origineel en niet voor de kopie. Dus daar val je niet mee op. Dus je zult toch het debat enigszins moeten kantelen. En ik denk dat het, en als je internationaal gaat kijken naar succesvolle, meer hardlinkse partijen, ja, zo noem ik het dan meer. En dan kijk je bijvoorbeeld over de grens naar de Belgische PvdA.
Zeker.
Die nu, nou ja, in de peiling in ieder geval op een verdubbeling staan van hun zetels.
En doen het hartstikke goed.
In Antwerpen misschien Vlaams Belang van de troon kunnen stoten. Of je kijkt naar La France Insoumise in Frankrijk met Jean-Luc Mélenchon. En dat zijn partijen die veel doen met social media, maar ook multi-etnische coalities proberen te scheppen. Dus de Belgische PvdA heeft dat ook heel erg, dat ze over de taalbarrière proberen heen te komen. Die hele culturele identiteitspolitiek Vlaanderen, Wallonië proberen te doorbreken. En in Frankrijk zie je dus dat er heel veel migranten ook op La France Insoumise stemmen.
Ja.
Een hele pluriforme coalitie met ook groene elementen. En die coalitie zou je denk ik moeten scheppen. Hè? Want die oude arbeidersklasse of de oude SP-stemmer, laat ik het zo zeggen, die is aan het verdwijnen demografisch gezien. En je moet dus een nieuwe coalitie zien te scheppen. En dat is ingewikkeld. En dat vereist ook dat je anders denkt. En wat ik ook heel goed vind aan die partijen, is dat ze provocatief zijn. He, dus ze zijn ook. Dat is een ding wat rechts natuurlijk heel goed heeft gedaan de afgelopen 20 jaar. Ja. Vooral die rechtspopulistische partijen. Die zijn er heel goed in om heel veel publiciteit te genereren. Omdat ze grenzen overschrijden. Omdat ze taboes doorbreken. Of mensen boos maken. En dat doen die linkse partijen ook. En dat zou in Nederland denk ik ook niet misstaan. Mm-hmm. En
in hoeverre zie jij dat dan voor de? Is dat niet een rol die ook aan de Partij van de Arbeid en GroenLinks toebedeeld kan worden?
Nou, ik denk dat wat dat betreft de Partij van de Arbeid, GroenLinks nog te veel. Ik denk nu meer aan de SP, ook omdat ik hier met jou zit natuurlijk.
Mm-hmm.
Omdat de Partij van de Arbeid, GroenLinks is. Heeft toch nog een sterke bestuurlijke traditie. Vooral het PvdA natuurlijk.
Ja.
Dat meer die meer polariserende vorm van politiek blijkt uit onderzoek dat ook aansprekender is voor praktisch opgeleiden dan voor hoger opgeleiden.
Ja.
Mijn gevoel bij de SP is meer dat de partij is wel gemoderniseerd, maar misschien op de verkeerde manier. In de zin dat binnen de SP had je Lilian Marijnissen, Ron Meijer. Dat zijn allebei mensen met een vakbondsachtergrond.
Mm-hmm.
En die wilden de partij moderniseren door de campagnetechnieken van het vakbondswezen naar de politiek te halen.
Mm-hmm.
Door campagnes over het Nationaal Zorgfonds, et cetera. Ik ben hier een buitenstaander, hè? Dus ik spreek hier met een expert met interne kennis. Dus ik ben benieuwd hoe je daar tegenover staat.
Ja, maar ik ben ook benieuwd hoe jij dit ziet. Ik vind het heel interessant. Vakbondstechnieken, campagnes met vakbondstechnieken.
Ja, het is dus een type vakbondspolitiek.
Ja.
En volgens mij, als je een letterlijke vertaling maakt van vakbondswerk naar de politiek,
mm-hmm.
Dan mis je iets. Omdat vakbondswerk, hè, het gaat om de belangen van werknemers.
Mm-hmm.
Nou, die werknemers die zijn al jouw partij, want ze zijn gewoon vanuit hun werk en zijn ze al met je sympathiek voor jouw campagne.
Mm-hmm.
Die hebben hele concrete belangen. Mm-hmm. En daar organiseer je rondom. En het verschil met politiek is ten eerste dat mensen zich niet identificeren met jouw partij per se. Daar moet je ze eerst toe overhalen.
Mm-hmm.
En ten tweede is dat er ook de belangen niet. Mensen, hun belangen zijn niet eenduidig. Dus politiek is een veel meer een ding dat draait ook om het debat, de publieke opinie overtuigen. En ik denk dat als je te veel met een vakbondsblik kijkt naar de politiek, dan denk je al van ja, maar wij nemen het op voor mensen hun belangen.
Mm-hmm.
Waarom stemmen ze niet op ons?
Ja. Het is te eenzijdig gericht op het werknemersaspect. Bedoel je dat?
Ja, maar het is ook het kan leiden tot een heel materialistisch beeld. Dus hè, gewoon het gaat om materiële belangen. En van daaruit gaan mensen direct op ons stemmen. Maar politiek gaat over identiteit. Het gaat over mensen overtuigen. Dus je moet als partij, heb je een soort van een heel sterke aanwezigheid in de media nodig om daar deel aan te nemen.
Mm-hmm.
Daar hebben we het al een beetje over gehad, hè? Hoe die radicaal-rechtse partijen dat doen. En de mainstream partijen, die hebben natuurlijk meer toegang tot
mainstream media.
De kranten, de mainstream media.
Ja.
Dus ik denk dat die modernisering. Dus in België, de PvdA, die Peter Mertens, die schrijft om dezelfde tijd een boek. Die
geweldig.
Hebben een hele sociale media campagne. Dus die zijn daar denk ik iets bewuster mee bezig. Die staan daar iets anders in. Dan je wellicht vanuit een vakbondsperspectief zou doen.
Ja, nee, ik vind het heel interessant. Ik heb het nooit zo heel expliciet zo bekeken zoals jij het nu formuleert. Maar ik denk wel dat inderdaad de SP er veel te weinig in is geslaagd om mensen zich te laten identificeren met de partij. En te denken van, hé, het is een partij die voor mij in het bestuur kan komen en mijn narratief heeft, zoals je dat tegenwoordig zo moet noemen. Dat het inderdaad te beperkt is geweest. En dat mensen zich dus meer konden identificeren. Nou, in ieder geval met de PVV als je kijkt naar het zetelaantal. Maar wellicht ook met Pieter Omtzigt. Die had natuurlijk ook een veel breder verhaal. En die had een verhaal rond de hervorming van het politieke bestuur. Ja. Overigens enorme overlap met de SP natuurlijk. Veel meer democratie brengen. Dus hier is een wereld te winnen. Dat is zonder meer klaar. En ik vind het ook. We hebben ook gesprekken. We hebben goede contacten met de Belgische PvdA. Hè, onze evenknie in België. De Belgische SP, zeg maar. Mm. En die doen het hartstikke goed. Die zijn heel bevlogen. Heel activistisch. Leuke, goede filmpjes in de media. Nou is natuurlijk ook, zou ik de SP zeer tekort doen om te zeggen dat wij dat niet ook proberen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Je moet die aandeelhouder, die kapitalist, die moet je aanpakken. En je moet het geld zoeken waar het zit. Dit is natuurlijk de thuisbasis van de SP. De klassieke sociaal-economische strijd. Pak de rijken aan. Alleen, dat is inderdaad in een ongelooflijk krachtige media frame van de culturele as, is dat onvoldoende gelukt. Is mijn vaststelling in ieder geval. Mm. In de media ging het toch meer over van ja, heeft die migrant mijn baan ingepikt? Heeft hij mijn huis ingepikt? Mm. Zorgt hij niet voor te veel overlast rond die asielzoekerscentra? Waar ik zelf misschien helemaal niet in de buurt woon. Maar ik zie het wel elke dag op het journaal. Ja. Dat is inderdaad wat heel krachtig is overgekomen.
Ja.
Dus ik blijf erbij. Je moet daar ook een goed verhaal op hebben. Neem niet weg dat de sociaal-economische strijd minstens zo relevant is om te voeren. En jij zegt van ja, je zou ook naar krachtige figuren moeten zoeken die dat kunnen verbeelden. Piketty is denk ik een goed voorbeeld van iemand die ongelijkheid goed heeft neergezet. Maar dat is ook alweer een tijdje terug. Dus er is werk aan de winkel. Hey, je hebt ook heel veel geschreven over het neoliberalisme. En ik luisterde vanochtend nog een podcast van je die je in 2022 hebt gehad met de Correspondent. En wat ik heel interessant daaraan vond, was het gegeven dat je ook zei dat het neoliberalisme de democratie heeft uitgeschakeld. Of in ieder geval tracht uit te schakelen. Als het gaat om bezuinigingen, bijvoorbeeld. En dat zou dan gebeuren door middel van het overhevelen van politieke besluiten van Nederland naar Brussel, naar Europa. Ja, je moet zomaar corrigeren of vooral in je eigen woorden vertellen. Maar dat was een passage die voorbij kwam. Op het moment dat de heersende politiek erin slaagt om financieel-economisch beleid over te hevelen naar Brussel. En dan denk ik natuurlijk aan het stabiliteitspact. Hè, 3% staatsschuld, 60% staatsschuld, 3% begrotingstekort. Dan is het natuurlijk heel fijn voor neoliberale politici om tegen het land te kunnen zeggen, ja, daar gaan wij niet meer over. Dat ligt in handen van Brussel. Kun je dat zo zeggen? Neoliberale politiek streeft ernaar om de democratie uit te schakelen.
Nou, wij hebben in dat interview met de Correspondent ook dat een beetje genuanceerd. Dus wij willen niet zeggen dat het gaat om het uitschakelen van de democratie, maar veel meer het inperken van de democratie. Wat je ziet, het gaat heel erg over de periode van de jaren 70 en de jaren 80. En je had het kabinet Den Uyl, je had een hele sterke vakbeweging in die tijd. En je had ook een sterke linkervleugel binnen de christendemocratie. En het lukte centrumrechts niet aan het einde van de jaren 70 om een bezuinigingsagenda door te voeren.
Mm-hmm.
En de top van financiën, Frans Andriessen was dat, de minister van Financiën moest aftreden omdat hij dat er niet door kreeg. En toen was men de analyse onder zeg maar de beleidseconomen. Dus dat zijn, dan moet je echt denken aan de economen die werken bij de Nederlandse Bank, bij financiën, bij economische zaken. En die maken het economisch beleid in Nederland. Die was van, ja, oké, de democratie is inherent geneigd tot meer spenderen dan er binnenkomt. Hè? Omdat er zoveel druk vanuit de bevolking en vanuit belangengroepen en vanuit de vakbonden uitgaat op de politiek. Dus je moet een soort vangrails hebben. Je moet normen hebben om die politici te disciplineren.
Mm-hmm.
En om de rol van het ministerie van Financiën te versterken.
Mm-hmm.
Dus nou ja, dat kwam er in de jaren 80 en 90. Je had de studiegroep Begrotingsruimte. Die was er al iets eerder, maar die kwam sterk in die neoliberale sfeer terecht in de jaren 80. En die ging dan bepalen hoeveel geld er uitgegeven mocht worden. Je had een andere ambtelijke studiegroep. Brede heroverwegingen. Die ging de bezuinigingsbijbel schrijven. Die bracht elke keer voor de vorming van een nieuw kabinet, brachten ze allerlei bezuinigingsvoorstellen uit. En daar kon dan uitgekozen worden. Hè? Dus je ziet een verschuiving van beleid naar partijen, van partijen naar topambtenaren. Meer een technocratische karakter.
Mm-hmm.
En dan komt die Europese eenwording. En wat je ziet is dus dat de minister van Financiën, maar ook topambtenaren zeggen, het is heel fijn dat wij een deel van onze soevereiniteit kwijtraken aan Brussel, want het versterkt onze positie op nationaal gebied.
Omdat ze Brussel als backup hebben?
Ja, omdat je kunt zeggen van, hey, het moet van Brussel.
Ja.
Dus dan kunnen wij in Nederland allerlei marktgerichte hervormingen gaan doorvoeren, omdat dat moet van Brussel.
Ja.
Maar eigenlijk omdat men dat wenst. Dus het versterkt de positie van één deel van het beleidsapparaat ten koste van een ander deel van het beleidsapparaat. Denk aan het ministerie van Sociale Zaken, de vakbonden, onderwijs. Het andere probleem was dat men vanuit de sociaaldemocratie dacht van, nou ja, oké, maar dan gaan we meer voorzieningen op Europees niveau optuigen.
Mm-hmm.
En dat was een andere grote vrees van dit type technocraten, maar ook rechtse partijen. Hè, die wilden niet een sociaal-democratisch Europa. Bolkestein zei het, als er een Europa is, dan wordt het een liberaal Europa.
Mm-hmm.
Dus je ziet dat al in de jaren 90 de euroskepsis opkomt vanuit rechts. Bolkestein is degene die daarmee begint.
Ja.
Die zegt van, hè, wij moeten het nationaal belang nastreven. Weg met al die federale ambities. Europa moet zich richten op zijn kerntaken. En al het andere is verspilling van ons geld.
Ja.
En dat is de ideale situatie
ja.
voor een marktgerichte politiek. Een Europa die nationale staten begrenst.
Ja.
En een nationalistisch sentiment op nationaal niveau dat Europa begrenst.
Ja, want wacht even. De Bolkestein die wilde Europa begrenzen in zijn daadkracht. Maar wel financieel-economisch die kaders stellen dus.
Ja, zeker ja.
En dat maakt voor mij de slotsom. Het is dus een uiterst neoliberaal Europa. Als je kijkt naar die financiële regels. Waarbij de nationale staten steeds daartegen aanlopen. Hè? Inderdaad, linkse partijen, sociaaldemocratie, SP ook, kan van alles willen met de gezondheidszorg, met het onderwijs.
Mm.
En rechts kan zeggen, nee, maar dat mag niet van Brussel.
Nou, maar het is subtieler dan dat, in de zin dat die begrotingsregels die in het verdrag van Maastricht worden afgesproken, dat die vrij open zijn voor interpretatie. Hè, dus je kunt, ik heb recent een boek gelezen van een Financial Times journalist, Martin Sandboe, Europe's Orphan. En die stelt van, ja, je kunt met die EMU, met die Europese Monetaire Unie, kun je eigenlijk ook nog best wel een links beleid voeren als je het niet te streng interpreteert.
Ja.
En wat je dus ziet is dat Gerrit Salm in de jaren 90 en later verschillende ministers van Financiën in Nederland altijd heel sterk hebben gehamerd om zo'n strikt mogelijke interpretatie van die begrotingsregels te hebben, zodat je niet een soort herverdelende politiek gaat krijgen op Europees niveau.
Ja, maar oké, precies. Want je kunt ook zeggen dat stabiliteitspact, dat zijn streefcijfers. Hè? Het zijn geen wetten. En daarom zien we ook landen om de haverklap die regels overtreden. Begin van dit millennium weet ik nog Frankrijk en Duitsland, die rustig over die 3% begrotingstekort heen gingen. Corona heeft het hele stabiliteitspact fluïde gemaakt. En toen heeft Europa zelf ook gezegd, Brussel, die regels die gaan we nu eventjes in de ijskast zetten. Dus als je dat ook bedoelt met je kunt binnen die regels ook veel doen, dan begrijp ik dat wel.
Dus er is voortdurend strijd over. Dus ik wil wel zeggen dat Europa is niet in essentie een neoliberaal project. Sterker nog, er waren heel veel neoliberalen die vonden dat Europa veel te protectionistisch was. Kijk naar het landbouwbeleid van Europa. Ja. Nou, dat is totaal niet marktgericht.
Nee.
En is een deel van die neoliberale beweging. Denk aan de rol van de neoliberale denktank, de beroemdste, hè, de Institute of Economic Affairs in Londen. Die hebben Brexit bevorderd. Hè. Die wilden uit die Europese regelgeving. Hè. Dus is een deel van die neoliberale beweging die Europa te etatistisch of te veel regulering. Hè, die ze allemaal opleggen aan het bedrijfsleven. En die willen eigenlijk daarvan vrijbreken een land met minimale regulering is hun droombeeld. Dat wilden zij realiseren na de Brexit. Dus dat deel van de neoliberale beweging heb je ook. Dus het is best wel, nou ja, al die complexiteit.
Ja, nou ja, en de klassieke discussie tussen de SP en GroenLinks over Europa was en is ook altijd, precies wat jij net noemde, GroenLinks zat heel erg op de lijn van Europa heeft inderdaad zeer neoliberale trekken met financieel-economisch beleid. Daarom gaan we het nu ook sociaal opbouwen. We gaan een sociaal Europa opbouwen. De SP zat veel meer op de lijn van Europa is veel te neoliberaal. Dus je moet oppassen met het afgeven van nieuwe bevoegdheden aan Brussel, want het is ook te weinig democratisch, het is te weinig transparant, veel te weinig herkenning tussen kiezers en het Europees Parlement bijvoorbeeld. Dus je moet heel zuinig zijn op je nationale bevoegdheden. Geloof jij, zonder dat je een of andere politieke kleur nu moet bekennen, want het is allemaal complex, maar denk jij dat het project, we gaan het Europa ook sociaal helemaal opbouwen, dat goed mogelijk is? Of zie je daar veel peren op de weg?
Nou, het was politiek gezien, het hangt heel erg van de politiek af. Het is niet zozeer een institutioneel vraagstuk, maar veel meer is de politieker wil er om dat te doen. En je kan dat op manieren doen die niet per se heel ingrijpend zijn. Hè? Dus het Europese budget is heel beperkt.
Het is 1% van het bruto binnenlands product of zo.
Ja, dus je hoeft niet een verzorgingsstaat op Europees niveau op te tuigen, maar je kan wel bepaalde fondsen inrichten of bepaalde dingen mogelijk maken voor nationale staten om te doen. Hè? Dus best wel veel op dat gebied mogelijk. Maar wat je ziet is dus dat de meer op marktgerichte, politiek gerichte krachten, om het zo maar eufemistisch aan te drukken, die hebben de overhand daarin. En dat wordt ten dele mogelijk gemaakt door euroskepsis. Dus als je de euroskepsis heel erg aanmoedigt en zegt van, die mensen daar in Brussel, dat zijn allemaal mensen die op onze kosten een beetje daar
zich lopen te verrijken.
Lekker in het parlement belangrijk zitten te doen. Dan is dat ook een hele goede manier om te voorkomen dat er ooit sociale politiek vanuit Europa wordt bedreven. Dus ik ben het met delen eens dat er een neoliberale dimensie in zit in het Europese project. Dat is ook logisch. Het werd gestart, tenminste het werd echt, kreeg echt vorm in de jaren 80 en 90. En dat is toch wel een beetje de climax van de neoliberale hervormingen. Hè? Dus denk aan de Wereldhandelsorganisatie, NAFTA, het Amerikaanse vrijhandelsverdrag. En toen had je ook de Europese interne markt. Dus dat was een tijd dat het vrije marktdenken heel erg dominant was. Het zou heel raar zijn als Europa daar niet de stempel van heeft zou hebben meegekregen.
Jij hebt ook recent geschreven een reactie op een stuk van Koen Teulings. Geweldig stuk vond ik dat, jouw reactie. Want Koen Teulings die zei nou eigenlijk wat Thatcher en Reagan en Lubbers in de jaren 80 hebben gedaan. Keihard neoliberaal beleid, even in mijn woorden. Keihard bezuinigen. Dat was geweldig. Dat zei Koen Teulings en jij hebt daarop gereageerd met een vlijmscherpe kritiek. Waarin je eigenlijk zei, nou dat is flauwkul. Even kort samengevat. Terwijl het is inderdaad best een sterk frame dat er wordt gedacht. Die jaren 80, die bezuinigingen die toen door Lubbers zijn doorgevoerd. Dat is maar goed ook geweest, want die hele verzorgingsstaat die dreigde door zijn hoeven te zakken. Kun je zeggen wat jouw reactie daarop is als iemand dat frame uit...
Nou ja, je begint natuurlijk met te kijken gewoon naar de cijfers. En als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat Nederland in 1980 qua inkomen per hoofd van de bevolking nog tot de top 3 behoort in Europa. En in 1990 afgezakt is naar plaats 14. Mm-hmm. Als je kijkt naar de economische groei, dan doet Nederland het veel minder dan andere landen in die tijd, maar ook echt een stuk minder. Als je kijkt naar werkloosheid, dan is Nederland een van de slechtst presterende landen in Europa, van de rijkere landen. De OECD, de OESO, die heeft daar rapporten over uitgegeven. En dat is ook heel erg de visie aan het einde van de jaren 80, dat Nederland het eigenlijk helemaal niet zo goed doet. En dan als midden jaren 90, eind jaren 90, de groei weer terugkomt, dan zegt men, het komt allemaal dankzij die hervormingen in de jaren 80. Mm-hmm. Maar ik vind dat niet heel overtuigend. En er wordt ook heel erg gedaan alsof dat beleid in de jaren 80 het enige mogelijke was. Hè? Maar er waren landen in Europa, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, die het veel beter deden dan Nederland op het gebied van werkloosheid. Die het ook qua economische groei. Dus het gekke is dus dat er heel sterk een soort Tina-idee heerst over de jaren 80.
There is no alternative.
There is no alternative. En wat ook heel vreemd is dat het als een soort blauwdruk is gaan gelden, als een soort model voor hoe je reageert op een crisis. Want dat zagen we na de financiële crisis van 2008, 2009... dat alle politieke leiders gingen terugverwijzen naar de jaren 80. Mm-hmm. Eerst Balkenende die zei, ja, we moeten weer terug naar de jaren 80. Studiegroep Begrotingsruimte, we gaan hun advies overnemen. We gaan zo'n commissie brede heroverwegingen oprichten die allemaal bezuinigingsvoorstellen gaat doen. En vervolgens zag je Rutte en die zei van, ja, het cruciale wat we hebben geleerd uit de jaren 80 is dat begrotingsdiscipline het belangrijkste is wat er is. Nou ja, het gekke daarvan is dat zelfs al was het beleid van de jaren 80 een succes, wat ik denk dat het was geen ongekwalificeerd succes, mm-hmm. hoe je het ook bekijkt. Maar dan kun je dat niet op een totaal andere crisis 30 jaar later gaan plakken.
Ja.
Hè, dus dat was een fundamenteel ander probleem. Het is niet verwonderlijk dat het CPB zegt dat die crisis een belangrijk deel van het BBP heeft gekost. Een enkele tienduizenden, best wel veel mensen die toen werkloos zijn geraakt daardoor. Dus het is allemaal instituties, delen van de publieke sector die hebben moeten korten en die daarna in allerlei problemen terechtkomen. Dus het is hubris. En het is ook, er zit ook een psychologische dimensie in waarvan ik denk dat die heel problematisch is. En als je, ik heb ook mensen geïnterviewd uit die tijd en die spreken ook van ja, kijk, op het moment dat er een economische crisis is, dan ontstaat er politieke ruimte om te gaan snijden.
Mm-hmm.
En wil je competitief en concurrerend blijven internationaal, dan moet je dat soort momenten aangrijpen. Ook al is het slecht voor de economie, ook al is het pro-cyclisch. Hè? Dus op het verkeerde moment gaan snijden, op de rem gaan trappen, waardoor de recessie nog dieper wordt. Maar enkel dan heeft de bredere bevolking er begrip voor om te gaan snijden in de verzorgingsstaat. En dat is natuurlijk, ik denk dat electorale overwinning van Lubbers later dat toch wel laat zien dat dat niet altijd het geval is. Dat subtieler zit. Maar dat het ook een hele, nou ja, tot een hele gevaarlijke, hele, noem je dat, een hele rommelige politiek leidt.
Ja. Nog even over de kredietcrisis inderdaad. 2008. Ik heb dat later altijd gezien als een enorme kans. En misschien eigenlijk een gemiste kans voor links en voor de politiek om daar eens flink wat te gaan verbouwen in de goede kant. En je zou kunnen zeggen, 89, val van de muur, overwinning tussen aanhalingstekens van het rechtse kapitalistische model vanuit de Verenigde Staten en het Westen. Tot 2008, dat was een dominant model. 89-2008, toen kwam die kredietcrisis en eigenlijk een enorm falen van het kapitalisme kwam toen wel. Ik weet nog dat Karl Marx groot op de kop van de Volkskrant stond in die dagen. Marx is weer terug. Er zijn ook mensen die gezegd hebben, toen hadden we onze kans moeten grijpen. Toen hadden we al die bankdirecteuren eruit moeten gooien en met een schone lijn moeten beginnen. Herken jij dat? Denk jij ook dat 2008 een gemiste kans is geweest voor linkse politiek?
Ja, ik herinner me dat nog best goed. Dat een enorme gemiste kans is. Ook omdat je toen heel veel linkse politici had die het gingen opnemen voor bankiers. En dat was een hele rare situatie. Je had Wouter Bos op televisie en die werd dan geïnterviewd ook over de rol van de DSB-bank. En hij zat daar in die hele stomme of problematische dubbelrol van minister van Financiën en linkspoliticus.
Ja, hij ging die banken kopen.
Hij ging alleen maar hele positieve dingen zeggen over de Dick Scheringa was het, geloof ik.
Ja.
En vervolgens had je Femke Halsema, die zei dat de wolf in ons alles schuilt. Hè? Ja. Dus wij zijn allemaal eigenlijk geneigd om meer geld om ook het grote geld te wensen. Dus wij zijn eigenlijk allemaal een mini-bankiertje. Je had Diederik Samson, die zei dat we allemaal had lopen feesten en dat het nu het licht aanging. Dus in plaats van dat het politieke moment werd aangegrepen om iets te veranderen in de verhoudingen of in het beleid, werd het omgekeerde juist gedaan. Werd er alles op alles gezet om
het bestaande systeem weer opnieuw op te bouwen.
De status quo te verdedigen, feitelijk.
Ja.
En mensen die legitimiteitscrisis te overkomen. En dat vond ik, ja, ik vond dat heel problematisch. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat een bepaalde generatie politici met dat denken is opgevoed en dan met systeemverantwoordelijkheid op dat moment interveneert en nou ja, dat dan ook gaat doen, het systeem verdedigen.
Was dat Tina-denken, there is no alternative van Thatcher, was dat eigenlijk nog veel te dominant misschien in 2008? Dat de dominante economen allemaal dachten, ja, we weten niet hoe het anders moet. We gaan het oude systeem toch maar weer met heel veel geld opbouwen.
Ja, het zijn ook geen vrij zwevende ideeën. Hè. Er zijn ook gewoon instituties opgericht die bepaalde type beleid verordeneren. ook op dat moment de Europese Unie die met het stabiliteitspact die gaat zeggen van ja jongens, we moeten gaan bezuinigen. Dus daar is heel moeilijk doorheen te breken als dat al 20 jaar de norm is op dat moment.
Ja.
En ja, dit is, maar het is inderdaad, ik ben het wel met je eens dat dat een heel kansrijk moment was voor linkse politiek. Ook in de Verenigde Staten met Obama die dat niet heeft aangegrepen.
Nee.
En dat is bij nader inzien heel erg jammer, want we plukken daar nu een beetje de zure fik van.
Nou, dat is misschien goed om ter afronding dan als laatste aan de orde te stellen. We zijn nu 16 jaar verder, 2024. We zien enorme oorlogen aan de randen van Europa. Een steeds hardere roep om te gaan militariseren. We zien tegelijkertijd nog steeds een gigantische wereldwijde ongelijkheid. Die niet afneemt volgens mij, maar eerder toeneemt. Marijn, is er een wezenlijk alternatief voor het kapitalisme wat jou betreft?
Oeh, ja, ik vind het kapitalisme vind ik altijd zo'n enorm containerbegrip. Dus vind ik altijd lastig. Dus als je onderzoek doet naar het neoliberalisme, en het eerste wat je moet doen is het afzetten tegen andere dingen. Dus het neoliberalisme is een reactie op het Keynesianisme. Dus het economisch denken geïnspireerd door John Maynard Keynes, dat de overheid de markt moet corrigeren, omdat de markt inherent instabiel is en dat er dan een verzorgingsstaat ook een goed idee is. En dat is ook zo met het kapitalisme, is dus dat je heel veel verschillende vormen van kapitalisme kunt hebben.
Ja.
En ik denk dat we onderweg zijn naar een andere vorm van kapitalisme.
We? Bedoel je dat wereldwijd of Nederland?
Ja, ik denk wereldwijd. Dus je had in de jaren 90, zoals eerder gezegd, dat een beetje het hoogtepunt van het neoliberalisme met de Wereldhandelsorganisatie, met al die vrijhandelsverdragen. En marktwerking die in al die landen werd uitgerold over de publieke sector, maar ook deregulering in de meer de marktsector.
Mm-hmm.
En wat je nu ziet, de WTO ligt plat.
Ja.
Trump heeft daar een stokje voor gestoken. Maar dat is nu onder Biden ook het geval. Er is een nieuwe geopolitieke spanning waardoor overheden meer gaan interveneren. Tariefmuren omhoog zetten.
Mm-hmm.
En weer gaan doen aan industriepolitiek.
Mm-hmm.
Nou, dat is iets waar het neoliberalisme heel erg tegen gekant is. Zich in de jaren 80 sterk tegen verzetten.
Ja.
Je moet in Nederland denken aan het fiasco van de scheepswerven.
Zeker.
Maar dat is met de energietransitie, denk ik, bijna onvermijdelijk om aan industriepolitiek te gaan doen. Het probleem is namelijk, ja, je hebt heel grote onzekerheden voor bedrijven. Die gaan niet zomaar investeren. Dus je moet ze op een bepaalde manier op weg helpen.
Ja.
En als jij bedrijven allerlei normen gaat opleggen qua CO2-uitstoot, energieverbruik, maar ze doen dat in andere landen niet. Dan heb je een enorm probleem. Dus dat kan niet onder een vrijhandelsregime.
Mm-hmm.
Dat betekent of je moet met de hele wereld tegelijkertijd dezelfde ontwikkeling gaan doormaken.
Mm-hmm.
Nou, zie maar eens consensus te krijgen met z'n allen daarover.
Mm-hmm.
Of je moet delen van je economie gaan afschermen. En dat is nu wat in Europa ook het geval is met de Green Deal. Is dat er wordt gezegd van ja, oké, wij gaan. Die bedrijven moeten een prijs gaan betalen voor hun uitstoot van CO2.
Ja.
Maar landen die dat niet doen en hun producten invoeren op onze markt, die moeten op de grens moeten ze gaan betalen. Dus dat is een toch wel vloeken in de kerk.
Van het vrijhandelskapitalisme zonder enige restrictie.
Ja, precies. Dus in dat opzicht denk ik dat er wel veel aan het veranderen is. En dat er ook binnen de ministeries meer wordt nagedacht over nou ja, hoe interveneer je, wat voor type beleid moet je voeren. Gelet op de energietransitie, maar ook op de geopolitiek. Het enige probleem is dat alleen al binnen Europa er bepaalde landen zijn die zich dat veel beter kunnen veroorloven dan andere landen. Nou ja, denk aan het zuiden in Europa die daar geen budget voor hebben. Maar ook in de rest van de wereld. Dus het is niet alsof je hebt een einde aan een bepaald vrijhandelsregime en vrije marktdenken. Of in ieder geval een op bepaalde punten een nuancering daarvan. Maar dat betekent niet dat er ongelijkheid uit de wereld is. Je kan ook ongelijkheid hebben met een meer staatsgericht kapitalisme.
Zeker.
Dus wat dat betreft, interessante tijden.
Hartstikke goed. Merijn, ik wil je zeer hartelijk danken voor dit interessante gesprek. En we gaan niet eerder afsluiten dan dat ik nog even je boek heb genoemd. Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Een absolute aanrader.
Met Bram Mellink.
Met Bram Mellink, niet te vergeten. Lees dat boek. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel, Merijn.
Yes, dank.